over dat einde van het Ottomaanse Rijk. Je hebt daarover ook een boek in de maak. Dat duurt nog lang voor het verschijnt. Hè?
In november verschijnt het boek Turkije, de terugkeer van de sultan. Ja. Uitgeverij Vrijdag. Dat is een zinspeling op Erdogan natuurlijk.
Die, dat is aan de sultan. Ja.
Ja. Die wil ook een beetje de grandeur van het Ottomaanse Rijk weer herstellen.
Ja, en dat Ottomaanse Rijk, dat is geëindigd in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, vlak na de Eerste Wereldoorlog is het, ja, het had de zijde van Duitsland gekozen in de oorlog. Heeft ook de oorlog mee verloren.
Ja.
En is dan opgedoekt. Ja. En vervangen door de Turkse Republiek.
En dat was een rijk dat al even bestond, hè?
Ja, het is vanaf het jaar 1000, ongeveer het jaar 1000, stilaan opgebouwd, hè, in verschillende etappes. Hè. Dat is langzaamaan uitgebreid, heeft ook
dus het Ottomaanse
de Balkan
rijk.
Veroverd en Noord-Afrika en een groot gedeelte van het Midden-Oosten.
Ja, ja. Dus het Ottomaanse Rijk is op een haar na het duizendjarige rijk geweest.
Het scheelt niet veel, nee.
Ja. En daar, het was ook geografisch enorm. Ik heb het even opgezocht in zijn meest uitgebreide vorm gaat het van Wenen tot Somalië bijna. Van noord naar zuid.
Ja,
van
west naar oost. Inderdaad. Ja, de Rode Zee.
Van Algier stopt aan de Kaspische Zee.
Ja, inderdaad. Ja.
Heel uitgebreid.
Ja. Ja, een reus op leme voeten eigenlijk. Hè. Want het was niet echt sterk. Hè. Ik bedoel, het was uitgebreid, maar het is ondergegaan aan opstanden van de volkeren die daar leefden.
Ik zou een rijk dat 1000 jaar heeft bestaan niet meteen een reus op leme voeten durven noemen. Ik vind dat toch wel...
Krakende wagens loopt net langs. Ja.
Maar goed, waarom gaan we het er vandaag over hebben?
Ja.
Wel, omdat er een 100ste verjaardag is gepasseerd... een tijd geleden al, die we niet hadden mogen laten passeren. Op 8 mei was het 100 jaar geleden dat het Sykes-Picot-verdrag werd... hoe zeg je dat?
Het werkwoord? Getekend?
Gesloten? Ja.
Een akkoord tussen een Franse en een Britse diplomaat.
Zoals wij allemaal weten... Nee, dus, hè? Nee. Ik zal een bekentenis doen. Ik heb eind jaren 80 meegedaan aan het journalistenexamen. Ik was er niet door.
Dat is al een
als ik daar door was geweest, dan zou ik hier niet zitten.
Zowel het eerste als het tweede.
Ik was daar niet door. En waarom was ik daar niet door? Wel, een van de steekwoorden was het Sykes-Picot-verdrag. Eind jaren 80. Ik had daar nog nooit van gehoord.
En je hebt dat nadien niet opgezocht?
Jawel.
Ah.
En toen heb ik beseft, als het ooit de 100ste verjaardag is van het Sykes-Picot-akkoord...
Moeten we daar iets aan doen?
Dan moeten we daar iets aan doen. Want het belang daarvan is niet te overschatten. Alle miserie die wij vandaag kennen in het Midden-Oosten, en dat is nogal wat, is allemaal terug te brengen tot dat.
Echt? Maar dus 100 jaar geleden, dat is 1916?
1916, inderdaad. 16 mei 1916.
Dat is halverwege de Eerste Wereldoorlog.
Ja, daar ging het ook over. Hè. Dus het Ottomaanse Rijk was een bondgenoot van Duitsland. Frankrijk en Groot-Brittannië natuurlijk streden zowel tegen Duitsland als tegen het Ottomaanse Rijk. En dachten van, ja, als de oorlog afgelopen is, wat doen we met dat Ottomaanse Rijk? Hè? Dan gaan we dat verdelen onder elkaar.
Hè. Die gingen er al vanuit, we gaan de oorlog winnen en we zullen de boedel nu al verdelen.
Maar vol vertrouwen.
Sven, je begint geen oorlog als je niet overtuigd bent dat je wint.
Dat is waar. Ja. En je moet een plan hebben voor wat dan in vredestijd.
Ja. En dat is dat Sykes-Picot.
Dat was een blauwdruk voor de toekomst. Van wat gaan we doen met het Ottomaanse Rijk? Ja, opdeling van de gebieden van het Ottomaanse Rijk.
En het heeft een vreemde naam, het Sykes-Picot-verdrag. Wat is Sykes-Picot?
Het is genoemd naar twee diplomaten. Mark Sykes was een Britse diplomaat en François Picot een Franse diplomaat. En ze zijn met elkaar overeenkomen van de Arabische gebieden. Het ging eigenlijk vooral over de Arabische gebieden die door het Ottomaanse Rijk bestuurd werden. Om die op te delen. Om daar een Britse en een Franse invloedssfeer van te maken. Dus eigenlijk het huidige Irak, Syrië, Libanon en Jordanië. En Palestina, hè, dat werd bestuurd door het Ottomaanse Rijk. Maar dat zou volgens dat akkoord dus opgedeeld worden tussen Frankrijk en Groot-Brittannië.
De begrippen Syrië, Irak, Palestina waren begrippen die voor dat Sykes-Picot-akkoord niet bestonden, niet gehanteerd.
Nee. Dat zijn natuurlijk huidige begrippen.
Ja,
begrippen die
precies,
wij gebruiken nu vandaag de dag. Hè, en die eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog zijn gebruikt, hè, ontstaan zijn. Ja. Maar het ging eigenlijk over de Arabische gebieden die wij vandaag onder die namen kennen.
Hè. Maar er waren toen die landsgrenzen die bestonden niet.
Nee,
zoals
nee,
ze
nee,
nu kennen.
Nee.
Dat was gewoon allemaal Ottomaans.
De Ottomanen hadden daar provincies geïnstalleerd.
Ja.
Hè? Dus bijvoorbeeld het huidige Irak bestond uit 3 Ottomaanse provincies. Hè? Basra in het zuiden, Bagdad in het midden en Mosul in het noorden.
Ja.
Hè? En Picot en Sykes, of Sykes en Picot, hè? Die gingen dat onder elkaar opdelen. Hè? Zo van, jij krijgt dit, wij dit, dat andere.
Zo met de metro.
Het kwam erop neer, ik zou een kaart erbij moeten halen. Hè? Maar,
ze staat op de site van Intelikeuk. Er staat een kaart. En kan je
het kwam erop neer dat Frankrijk het huidige Libanon en Syrië en een stukje van Turkije zelfs, van het huidige Turkije dus, ja, zou krijgen of controle erop zou kunnen uitoefenen. Ja. En de Britten zouden, ik stel het heel eenvoudig voor natuurlijk, Irak verkrijgen en Jordanië.
Dus de Franse...
En Palestina zou onder internationale controle geplaatst
worden. Heel belangrijk, ja. Maar in grote lijnen, de Fransen krijgen zo het noordelijke deel tegen de Middellandse Zee. En, de...
en Syrië, ja. wat we vandaag dag kennen als Syrië. Ze kregen zelfs een stukje van het huidige Noord-Irak.
Ja, en de Britten zitten meer in het zuiden, ja, tegen de Persische Golf. In
zuidelijk, ja, inderdaad. Ja, zuidelijk Irak en Jordanië.
Belangrijk element dat we nog niet hebben vermeld. Het Sykes-Picot-verdrag was een geheim verdrag.
Het was een geheim akkoord, inderdaad. Waarom? Ja, men wilde de Arabieren opstoken, dus de Arabieren die in het Ottomaanse Rijk leefden, opstoken om in opstand te komen tegen het Ottomaanse gezag. En men beloofde hen, als de oorlog gedaan is, succesrijk verlopen, dan krijgen jullie een grote Arabische staat, hè, die die gebieden omvat, namelijk Irak, Jordanië, Syrië, Libanon. Hè. Dat beloofde men aan de Arabieren.
Eén land, Arabië?
Ja, één grote Arabische staat.
Overal waar de Arabieren wonen? Nation, ja, dat is van aan de Atlantische Oceaan tot...
Ja, laten we zeggen, het Arabische Schiereiland. Een gedeelte van het Arabische Schiereiland en de staat die ik juist genoemd heb. Hè. Irak, Syrië.
Dat is het verhaal van Lawrence.
Ja, inderdaad. Ja. Dus de Arabieren dachten van, oké, we gaan in opstand komen.
Onder leiding van
Lawrence of Arabia.
Wacht. Ik ken de naam, ik ken de film, het is al lang geleden. Wie of wat was die Lawrence?
Dat was een Britse archeoloog.
Ja.
Een beetje avonturier ook. En die heeft zich aan het hoofd gesteld van die Arabische opstandelingen in juni 1916. Dus een maand na het geheime akkoord.
En uit overtuiging? Of omdat de Britten hem hadden opgestookt?
Hij geloofde in de Arabische zaak.
Ja, toch wel.
Ja. Dus de Arabieren zijn in opstand gekomen een maand nadat dat geheim akkoord was overeengekomen, hè, tussen Sykes en Picot. Dus, maar ze wisten de inhoud niet van het akkoord.
Ze wisten niet dat het bestond, het akkoord.
Het was geheim.
Dus die dachten, als we meevechten tegen
dan krijgen we die grote Arabische staat.
Terwijl de Fransen en de Engelsen hadden afgesproken...
Ja, heel dat gebied al onder elkaar verdeeld
in invloedswijs.
Ja.
Oké. Ik zie de problemen.
En dat is natuurlijk het probleem vandaag de dag. Hè, dat de Arabieren, of de Midden-Oosten, hè, beschouwt dit akkoord echt als een signaal of een teken van het verraad door het Westen. Hè. Het Westen heeft ons van alles voorgespiegeld. Hè, die koloniale machten, Frankrijk en Groot-Brittannië, heeft ons van alles wijsgemaakt. En heeft ons eigenlijk bedrogen.
Zou het kunnen dat ze een klein beetje gelijk hebben?
Ja, in dat opzicht natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk wel historici die zeggen van het is een beetje anders verlopen. Enkele maanden na dat akkoord zijn Sykes en Picot afgestapt naar een van die grote Arabische leiders, Sheikh Hussein, die over Mekka heerste. En hebben hem de inhoud van het akkoord bekendgemaakt. Er is een Britse historicus, Eli Kadori, die dat heeft verteld.
Het geheim akkoord was niet geheim.
Achteraf niet meer.
Mm-hmm. En hoe reageerde die man?
Ja, volgens die historicus zou die Sheikh dat waard hebben. Hè? Maar goed, dat is wat die historicus zegt. Mm-hmm. Maar de teneur is wel van... Algemeen, wat algemeen gezegd wordt, is dat de Arabieren zich verraden voelen door het Westen. Hm? Ja. Dus dat is eigenlijk de ene historicus tegen de andere. Hè? Dus wie heeft er nu gelijk of niet? Hè? Maar de algemene teneur is van, hier is één groot verraad in het spel.
En de overtuiging in de Arabische wereld tot op vandaag is... Ja. Het was een samenzwering
van het Westen.
Het onbetrouwbare Westen.
Want het geheim akkoord is in november 1917, dus een jaar na het afsluiten ervan, bekendgemaakt door de Bolsjewisten.
Aha.
Ja. Dus in het...
We zitten in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus de coalitie is de Fransen, de Engelsen en de Russen. Ja. Tsaristische Russen.
Ja, het tsaristische Rusland kreeg ook een deel van het Ottomaanse Rijk, namelijk... Ja. Het oosten van Turkije.
Goed.
Ja. Maar dat was het tsaristische Rusland. Maar in 1917 komen de Bolsjewisten aan de macht, hè, met Lenin.
Ja.
En zij hebben een andere kijk op de zaak. Zij zijn anti-imperialisten, zij willen een einde aan de oorlog.
En ze vernemen het bestaan van dat...
Ze vinden dat in laden, hè, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Hebben ze akkoord en maken het bekend. Maken het wereldwijd bekend. Hè, van, kijk eens wat die imperialisten allemaal bekokstoofd hebben.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Oei. Ja, natuurlijk. Een schreeuwer om verontwaardiging gaat op in de Arabische wereld.
En de Eerste Wereldoorlog is nog niet afgelopen.
Nee.
Dus die oorlog van die Arabische coalitie onder leiding van Lawrence of Arabia en de Britten tegen het Ottomaanse Rijk is bezig. Ja, ja, ja. En op dat moment maken de Sovjets bekend van... Ze hebben nu in het zakje zitten.
Ja, ja, ja. Dus de Arabieren voelden zich wel verraden op dat moment. Hè. Mm-hmm. Want ze hadden eigenlijk de hele tijd goed meegevochten met de Britten tegen de Ottomaanse legers. Hè. Ze hadden Jeruzalem veroverd en Damascus en Aleppo. Ja, ja, maar ja, het verhaal krijgt natuurlijk een staartje na de Eerste Wereldoorlog. Hè. Als het Ottomaanse Rijk...
Ja, maar en toen zijn ze dan... Onmiddellijk gestopt met vechten? Of
toen dat bekend werd?
Ja, wat kon men doen? Zich terugtrekken. Hè? Men hoopte natuurlijk dat het Westen, of in Frankrijk en Groot-Brittannië...
Daarop zou terugkomen.
Ja, toch zijn belofte zou nakomen. Ja. Hè? Dus men kon niet plotseling de strijd gaan staken. Men wilde ook van de Ottomanen af. Hè? De Arabieren, ja, Arabische nationalisten, wilden van het Ottomaanse juk vanaf. Hè? Ja. En dan na het einde van de Eerste Wereldoorlog, als het Ottomaanse Rijk ineenstuikt, ja, dan natuurlijk komen er weer al een aantal verdragen en conferenties waar nagedacht wordt over de toekomst van het Ottomaanse Rijk en de opdeling ervan. Mm-hmm. En dan komen er andere akkoorden. En dan zullen te gevolgen van die conferenties na de Eerste Wereldoorlog inderdaad de staten gecreëerd worden die we vandaag de dag kennen als Irak. En Syrië en Jordanië.
Ja, maar ook dat, verloopt uiteraard niet rimpeloos. Men gaat niet rond een tafel zitten om staten te verdelen. Nee, het is wat er gebeurt als de Eerste Wereldoorlog afgelopen is. Is dat er, ik weet niet precies wie, een Arabische koning wordt aangesteld.
Ja.
Over dat beloofde Arabische Rijk.
Ja, kijk, die Sheikh Hussein, na de Eerste Wereldoorlog, die begreep dat de westerse mogendheden dat ze bekokstoofd hadden. Ja. En die legde zich er min of meer bij neer. Ja, dat er zo geen grote Arabische staat zou komen. Maar hij wil nog wel een staat die Syrië en Libanon en Jordanië zou omvatten.
Ja.
Dus Irak, dat liet hij dan over aan de Britten.
Hè? Dat heet gewoon collaboratie.
Ja, maar de Fransen waren dan niet mee akkoord met dat compromis. En die wilden Syrië behouden. En dan is er, na de Eerste Wereldoorlog dus, een opstand uitgebroken in Syrië tegen het Franse gezag. En later ook in Irak. Een jaartje later is er ook in Irak een opstand tegen het Britse gezag uitgebroken.
Ja. Ja. Zeg maar, was dat met een Brits en een Frans bezettingsleger echt? Of hadden ze gewoon akkoorden met plaatselijke...
Ja, ze hebben waardigheid... Er waren natuurlijk Britse troepen en Franse troepen. Want de Franse troepen hebben die Syrische opstand neergeslagen en de Britten hebben hetzelfde gedaan in Irak.
Ja, ja. En als je dat bekijkt met een Arabische bril...
Dat bedoel ik neergeslagen.
Ja, precies. Ik wou het net zeggen. Ik dacht dat ik daar een Arabische bril voor nodig had om dat te zeggen. Ja. Maar je ziet van jezelf... Ja, nee, de Britten hebben misdaden tegen de mensen begaan tijdens die...
Ze de burgerbevolking gebombardeerd.
Het gas gebruikt. Ja, ja.
Dus die twee staten, Syrië en Irak, werden respectievelijk als mandaatgebied bestuurd door Frankrijk en Groot-Brittannië.
En dan is er nog Palestina.
Ja, ook nog zoiets. In 1917 heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, een brief geschreven aan Lord Rothschild, het hoofd van de Zionistische lobby, waarin hij de man verzekerde van wij willen aan de Joden een heimat geven in Palestina.
Ja.
Maar dat was natuurlijk ook niet in overeenstemming met...
In welk jaar deed hij?
Dat was in 1917. Ja, ja. En dat was ook niet in overeenstemming met wat er in het Sykes-Picot-akkoord stond.
Okay. Ja.
Maar toen waren Joden dus al op zoek wereldwijd naar een plek, een land.
Ja, de Dreyfuszaak en Theodor Herzl. Was er een Zionistische beweging ontstaan die droomde van de terugkeer van de Joden naar Palestina. Ja. Maar in het Sykes-Picot-akkoord was Palestina onder internationale controle geplaatst. Zou bestuurd worden door de Britten en de Fransen en de Russen. Dus er was nog geen sprake
omdat
van...
ze toen al wisten dat het een probleem was.
De Arabieren dachten dat, in 1916 dus, dat Palestina een deel zou uitmaken van die grote Arabische staat.
Okay.
Maar ze zijn dubbel bedrogen. Enerzijds door het Sykes-Picot-akkoord.
Mm-hmm.
En anderzijds door die belofte van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, in 1917. Aan Lord Rothschild van jullie krijgen een eigen staat of een eigen heimat in Palestina.
Heeft hij het woord heimat gebruikt? Dat vind ik zo vreemd in die context.
Ja, kijk.
Waar wil dat staan?
Dat is Duits.
Dat wordt natuurlijk niet gebruikt, maar een Duitsland.
Ja. Ja,
maar dat klinkt dan ook weer een beetje naar Zuid-Afrika.
Het is altijd beladen. Ja.
Maar als je dat nu met de kennis van vandaag bekijkt... Kan je dan zeggen dat dat Sykes-Picot-akkoord werkelijk de wortel is van alle ellende? Als we nu even oplijsten, het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Ja, dat zeker. Ik bedoel, dat men de Arabieren wijsgemaakt heeft dat Palestina een deel zou worden van de Arabische staat. Hè?
Ja.
En dat het tenslotte anders uitgedraaid is. Maar natuurlijk, de problemen waarmee de Arabische wereld kampt, ja, die kunnen niet alleen in de schoenen van het Westen geschoven worden. Hè? Na de Eerste Wereldoorlog zijn er autoritaire regimes ontstaan in die Arabische staten.
Ja.
Wat die dan uitgestoken hebben, ja, dat is natuurlijk ook een beetje verantwoordelijkheid van die heersers zelf, natuurlijk. Hè? Ja. Maar wat men het Westen verwijt in het Midden-Oosten is van, ja, jullie hebben eigenlijk boven onze hoofden heen allerlei akkoorden beraamd. En ja, dat is allemaal niet fair verlopen.
Maar er is zoiets als een fenomeen, dat pan-Arabisme.
Ja.
De vraag is of dat ontstaat door dit soort van conflicten of versterkt wordt door dit soort van bemoeienis van het Westen.
Dat gevoel was er voor al. Ja, Pan-Arabisch nationalisme bestond er voor al. Hè. Zo de geloofsgemeenschap rond een Arabische natie. Maar laten we zeggen dat wat er gebeurd is natuurlijk wel die wraakgevoelens of die verbittering versterkt.
Ja,
hè?
Ja.
En natuurlijk die autoritaire heersers die maken daar dankbaar gebruik van. Hè? Om ja. Ja, eigenlijk hun eigen bevolking dan op te stoken tegen het Westen. Hè?
We hebben nu gehad over wat de Arabieren daarvan vinden, maar we hebben ook nog de Turken.
Ja.
Namelijk het volk dat uit het Ottomaanse Rijk is, het restvolk als het ware. Ja. Wat betekent heel dat Sykes-Picot-verhaal voor het Turks nationalisme en het Turks identiteitsgevoel?
In 1920 is er een akkoord gesloten, het akkoord van Sèvres, dat voorzag in de opdeling van het Ottomaanse Rijk. Dus volgens dat verdrag zouden de Arabische gebieden sowieso zich afscheuren van het Ottomaanse Rijk.
Ja, ja.
En zouden dan mandaatgebieden worden, bestuurd door Frankrijk en Groot-Brittannië. Anatolië, hetgeen dat we vandaag kennen als Turkije, dat zou ook opgedeeld worden volgens het akkoord van Sèvres. Een stukje zou naar de Armeniërs gaan, een stukje naar de Grieken, een ander stukje naar de Koerden. Ja. En ook de Italianen en de Fransen zouden daar nog een invloedssfeer hebben, volgens het akkoord van Sèvres van 1920.
En zou daar dan nog een Turks-Turks deel van overblijven?
Een klein gedeelte in het noorden, rond Ankara en ten noorden daarvan, dat zou voor de Turken gereserveerd zijn. Ja. Maar dus het huidige Anatolië zou volgens het akkoord van Sèvres ook opgedeeld worden. En de sultan, ja, die heeft zich daarbij neergelegd. Hè. Die heeft dat akkoord, ja, die wilde dat ondertekenen en maar er is Turks verzet tegen gegroeid. Een Turkse nationale beweging is daar in het verzet tegen gekomen onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk.
Daar zijn we. Ja.
Ja, ja. Ja. En die heeft dan de oorlog gevoerd tegen de Armeniërs in het oosten en tegen de Grieken in het westen. En heeft zichzelf dan opgeworpen als de man die het nu voor het zeggen had. Hij herkende het gezag van de sultan sowieso niet. En doordat hij zo succesvol die strijd gevoerd heeft en ook ondertussen zijn hoofdstad gevestigd had in Ankara. Ja, dan is hij naar de geallieerden toegestapt, naar Frankrijk en Groot-Brittannië, en heeft hij gezegd van, kijk, wij zijn het legitieme gezag nu van de Turkse natie. Wij willen dat verdrag van Sèvres heronderhandelen. Wij willen een nieuw verdrag. En zo is dan het verdrag van Lausanne tot stand gekomen. Dat eigenlijk de geboorteakte is van de Turkse Republiek in 1923.
Ja, ja.
En in dat verdrag van Lausanne staat, ja, oké, de Arabische gebieden, die gaan sowieso weg. Hè. Maar Anatolië zelf is volledig voor de Turken.
Het is een beetje gek dat de Britten en de Fransen daar niet militair zijn tussengekomen. Om ook wat dan het huidige Turkije is, in te palmen.
Ja, dat klopt. Zij hebben zich afzijdig gehouden. Ze hebben eigenlijk de Grieken de kastanjes uit het vuur laten halen.
Ja,
de Grieken waren in 1920 opgerukt van de westkust van Turkije naar het binnenland.
Ja.
Die hebben slag geleverd met die Turkse nationalisten onder leiding van Atatürk. Maar de Grieken zijn verslagen. De Engelsen hebben zich daar buiten gehouden, uit die strijd. Ja. En ze hebben ook wel ingezien van, ja, dit is nu de sterke man nieuwe Turkije. Ja. Dus ja, het best dat we met hem een akkoordje maken of een verdrag sluiten. En dat is het verdrag van Lausanne. En in dat verdrag van Lausanne staat inderdaad van dat Turkije zich erbij neerlegt, dat de Arabische gebieden verloren zijn. Maar Atatürk vond dat eigenlijk niet zo erg. Hij wilde een Anatolië dat volledig voor de Turk was. En dat was voldoende voor hem.
Oh, ja. De Koerden waren daar wel niet zo te reden mee.
Ja, dat is ook een heel moeilijke zaak. Hij heeft de Koerden mee gebruikt in strijd tegen de Grieken. Hè?
Ah, ja,
hij had
hen
van alles voorgespiegeld. Van jullie zullen meer rechten krijgen, meer autonomie. Ja,
dat klinkt bekend.
Ja, men laat altijd mensen opdraven.
Ja, ja, ja.
Dat is gewoon dezelfde
maar
truc.
Maar één keer dat de Turkse staat dan opgericht is, de Turkse Republiek, ja, dan was hij die beloftes aan de Koerden voor meer autonomie, of voor autonomie, vergeten.
Ja. Ik wou daar straks oplijsten welke conflicten allemaal in verband kunnen gebracht worden met Sykes-Picot. Er komt geen einde aan die lijst, maar er is één conflict dat ik nog zeker moet vermelden, namelijk onze vrienden van IS,
ja.
De Islamitische Staat. Al-Baghdadi heeft een paar jaar geleden in een toespraak gezegd, wij houden er niet mee op voor de schande van het Sykes-Picot, hij noemde het samenzwering daar, geloof ik, ongedaan is gemaakt.
Ja, maar de huidige grenzen zoals ze nu bestaan zijn niet getrokken door het Sykes-Picot-akkoord. Het Sykes-Picot-akkoord heeft invloedssferen afgebakend. En uit die invloedssferen zijn natuurlijk wel die staten voortgekomen, maar die grenzen zijn niet exact dezelfde als die in het Sykes-Picot-akkoord getrokken
misschien
zijn.
Misschien klopt die analyse van IS niet met de feiten, ja. Maar het gaat,
ja, het gaat om de geest.
Het gaat om de symbolen.
Wat zij natuurlijk verwijten is van, ja, het Westen, Frankrijk, Groot-Brittannië, de imperialisten, de ongelovigen, hebben eigenlijk boven onze hoofden heen hier alles willen regelen, hebben dat hier bekokstoofd, hebben ons onderdrukt, hebben ons verraden. Dat is Sykes-Picot voor hen.
Ja.
Dat die grenzen niet exact zo verlopen is een andere zaak, maar het gaat inderdaad om de geest, ja, van de geest van verraad en onderdrukking. Zo zien zij dat. En natuurlijk, zij willen die grenzen tussen Syrië en Irak opheffen. En dat is voor hen het bewijs dat het Sykes-Picot-akkoord opgedoekt wordt.
Dus ook heel ons terreurprobleem van vandaag kunnen we in verband brengen met die, wat was het, 6 mei? Of 8 mei?
Ja, het was 16 mei, maar goed.
16 mei?
Nee, zo belangrijk. 1916. Natuurlijk, vooral de manier waarop men het gebruikt. Het is een kwestie van dat men dat als een soort instrument gebruikt om de tegenstander te bestrijden.
Bon, dat had ik dus allemaal moeten antwoorden op dat journalist.
Het is veel pennen, hè?
Klopt dus. Dank je wel.
Interne keuken. Interne keuken.